Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vanmiddag vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 72. We zingen vers 8, de groepen 3 hebben die geleerd. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. En wat er volgt in vers 8 van Psalm 72. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze middag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met woorden van de 12 artikelen, als ook het tweede deel van artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. In aansluiting daarop lezen we Matteüs 20, de versen 1 tot en met 16. Matteüs 20, vers 1 tot en met 16. Eerste geloofsbelijdenis en in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Verder belijden we met artikel 34, het tweede gedeelte uit de belijdenis des geloofs, het volgende. Hierom geloven wij dat, zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden met de enige doop, zonder die immer meer te herhalen. Want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Doch deze doop is niet alleen nut, zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al de tijd onzes levens. Hierom verwerpen wij de dwaling der wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel, dat ze eens ontvangen hebben. En daarin boven verdoemende doop der kinderkens der gelovigen. Terwijl ik erbij geloven dat men behoort te dopen en met een merkteken des verbonds te verzegelen. Gelijk de kinderkens in Israël besneden werden. Op dezelfde beloften die onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens der gelovigen te wassen, dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft. Gelijk de Heer in de wet beval hun mede te delen, het sacrament des lijdens en stervens van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lammeken. Het welk was een sacrament van Jezus Christus. Daarenboven, hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus. We lezen verder Matthäus 20, de eerste 16 versen. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met de morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning desdaags, zond hij ineen in zijn wijngaard. En uitgegaan zijnde omtrent de derde uren, zag hij anderen ledig staande op de markt. En hij zeide tot dezelfde, gaat gij ook heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. Wederom uitgegaan zijnde, omtrent de zesde en negende uren, deed hij desgelijks. En uitgegaan zijnde, omtrent de elfde uren, vond hij anderen ledig staande, en zeide tot hen, wat staat gij hier de gehele dag ledig? Ze zeiden tot hem, omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen, gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo het recht is, zult gij ontvangen. Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatste tot de eerste. En als zij kwamen, die te elder uren gehuurd waren, ontvingen zij hun ieder een penning. En de eerste komende meenden dat zij meer ontvangen zouden. En zij zelf ontvingen ook elk een penning. En die ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen de heer des huizes, zeggende, deze laatsten hebben maar 1 uur gearbeid. En gij hebt en ons gelijk gemaakt, die de last des daags en de hitte gedragen hebben. Doch hij antwoordde, zeide tot een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste ook geven gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 71, vers 11, 14 en 17. Ik zal blijmoedig henen treden in z'Heeren mogendheid en wat daar verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heeren met uw gaven te dienen. De eerste rondgang van de collecte is voor de diaconie. Met name deputaatschap, diaconale en maatschappelijke zaken. Tweede voor de kerk en strak bij de uitgang is een deurcollecte bestemd voor de deputaatschap, hulpverlening, kerkbouw. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, vanmiddag gaan we weer door met de behandeling van de catechismus. Zondag 24 is aan de beurt. Daar letten we op en dan van het gedeelte dat is voorgelezen uit Matteüs 20 vers 1 tot en met 16. Ik lees alleen vers 1 nog een keer, Matteüs 20 vers 1. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes die met een morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. Nu de vragen en de antwoorden van zondag 24, vraag en antwoord 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en de wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Vraag en antwoord 63. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomend leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Dan vraag en antwoord 64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten van bedankbaarheid. Tot zover zondag 24. Ik noem als thema hierbij goede werken. Drie aandachtspunten. Gaat eerst over verdiensten in vraag en antwoord 62. Daarna over beloning in vraag en antwoord 63. Daarna over liefde in vraag en antwoord 64. Dus het thema van de preek vanmiddag is goede werken. Eerst verdiensten, daarna beloning en als derde liefde. Verdienst is onze eerste gedachte. Jongens en meisjes, de Heer Jezus die vertelt weer een gelijkenis. Luister maar. Het is nog vroeg in de morgen in het land Israël. De grote wijngaarden staan er weer heel mooi bij. De druiven groeien prachtig door de zon en de warmte. Voor de wijngaarden moet goed worden gezorgd. Dat is heel veel werk. Er staan zoveel rijen met druivenplanten. En dat kan de baas van de wijngaard, de landheer, de wijngaardenier, die kan dat niet alleen. Die heeft hulp nodig om ranken op te binden, om te snoeien of ook om dode takken weg te halen. Er moet misschien ook wel geoogst gaan worden. Er is heel veel werk te doen. Daarom gaat de baas van de wijngaard al vroeg in de morgen naar de markt. Want daar op de markt kan hij mensen inhuren om die dag bij hem te werken. Die baas van die wijngaard, dat begrijpt u wel, die kijkt eens rond en ja, al snel vindt hij een aantal mensen met wie hij afspraken maken kan. Zij zullen deze dag voor hem werken. Het loon wordt nadrukkelijk ook afgesproken. Jullie verdienen vandaag allemaal 1 penning. Het normale dagloon van die dagen. En dat vinden ze goed. Die afspraak maken ze. 1 penning, 1 dag werken. Zij zullen deze hele dag dus voor hen werken. En dat gebeurt dan ook. Ze gaan inderdaad al vroeg in de morgen aan het werk. Maar dan blijkt al snel dat er nog meer mensen nodig zijn. Daarom vertelt de Heer Jezus in vers 3 dat die landeigenaar op het 3e uur, 1 uur of 9 in de morgen dus, weer naar de markt gaat. Om weer een groep mensen daar erbij te halen. Tegen hen zegt hij alleen maar, vers 4, gaat gij ook heen in de wijngaard. En zo wat recht is, zal ik u geven. en zij gingen. Dat herhaalt zich daarna op het zesde uur, uur of 12 in de middag. Daarna herhaalt zich het weer op het negende uur, een uur of 3 is dat. Waarna deze man nog een keer erop uitgaat naar de markt. Op het elfde uur, een uur of 5 in de middag. Dat is een beetje laat, dat is waar, een beetje laat. Maar toch, er zijn nog mensen die voor 1 uur voor deze man kunnen werken en meer ook niet. Vers 6, ze staan daar, ledig staande, ze zijn die dag dus nog niet ingehuurd. En dan mogen ook zij nog aan het werk gaan. Vers 7, hij zei tot hen, gaat u ook naar de wijngaard. En zo wat recht is, zult u ontvangen. Ja, einde van de dag, dan is het werk gedaan. Dan is het tijd dat loon wordt uitbetaald. Nu zou je verwachten dat de mannen die 's morgens als eerste in dienst werden genomen, het eerste ook hun geld zullen krijgen. Maar dat is niet zo. Het is precies omgekeerd, vers 8. Beginnende van de laatsten tot de eersten. Die laatsten hebben maar 1 uur gewerkt. Maar wat bijzonder, ze krijgen toch ook een compleet dagloon van 1 penning. Maar jongens en meisjes, dat zouden toch de mensen krijgen die als eerste ingehuurd werden? Ja, dat klopt. Dat was inderdaad zo met hen afgesproken. Zij dachten nu misschien wel, dat is best veel voor 1 uur. Dan krijgen wij misschien nog wel veel meer, want we hebben vanaf de vroege morgen in de hete zon de totale dag doorgewerkt. Maar het is anders. Ook deze mensen krijgen inderdaad 1 penning, precies zoals was afgesproken. Daar mopperen ze over, maar de landeigenaar die kijkt hen vriendelijk aan en die zegt vers 13 tot 15... Vriend, ik doe niets oneerlijks, want zo hebben wij dat toch samen vanmorgen afgesproken, dat je 1 penning zou verdienen voor deze dag. Ik doe jullie dus niet tekort, ook niet wanneer ik aan anderen hetzelfde loon betaal voor minder werk. En dus, naar verhouding, aan hen inderdaad misschien wat te veel geef. Het gaat namelijk in mijn dienst niet om jullie loon, maar het gaat in mijn dienst om mijn goedheid. Gemeente, goedheid van de landheer is de enige reden dat deze mensen die er als laatste bij kwamen toch evenveel ontvangen als de eersten. Die arbeiders die maar even gewerkt hebben en toch hun loon kregen, kregen misschien geen loon dat ze verdiend hadden. Naar rato, zeg maar, hadden ze maar een klein beetje moeten krijgen. Het volle loon was letterlijk inderdaad genadeloon. En dat wil de Heer Jezus zijn discipelen en ook ons in deze gelijkenis leren. Want dan zie je in de gelijkenis een voorbeeld van loon, maar niet uit verdiensten, een voorbeeld van loon uit genade. En dat is precies waar het over gaat ook in zondag 24. De vorige keer hebben we samen gelet op zondag 23. Dat was een onderwijzende en ook een zeer vertroostende zondag. Gemeente, rechtvaardig voor God en een erfgenaam van het eeuwige leven, dat ben je nu alleen maar door het geloof in Jezus Christus. In dat geloof zit niets verdienstelijks. Het is niet op grond van ons geloven dat wij gerechtvaardigd worden. Nee, het geloof is enkel en alleen een instrument Jongelui, het is de lege hand waarin de verdiensten van Christus worden gelegd. Christus en zijn gerechtigheid is de enige grond waardoor een zondaar wordt gerechtvaardigd, waardoor die rechtvaardig is voor God. Dus ligt de grond van ons behoud helemaal buiten ons, alleen in Christus en in zijn werk. Op dat punt heb ik eigenlijk de aansluiting na zondag 24, vraag en antwoord 62. De vraag, maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Het lijkt net of er bij deze leerling nu opeens allerlei vragen naar boven komen. Zo van, ja maar, wanneer ik nu heel goed mijn best doe, dan kan ik toch ook wel in de hemel komen? Waarom kan God ons niet rechtvaardig maken op grond van allerlei goede dingen die wij doen? En deze vraag wordt ook vandaag wel eens gehoord. Ik heb altijd netjes geleefd. Ik heb zoveel goede dingen gedaan. Ik heb ieder het zijne gegeven, nooit gestolen. Er is op mij toch niets aan te merken. Als ik sterf, dan komt het wel goed, het zal wel meevallen. Dan geven mensen zichzelf een schouderklopje voor God en hem, hoe goed ze zijn. Daar zal de Heere dan ook vast heel tevreden mee zijn. Kijk, dat onze goede werken geen volkomen betaling van onze schuld voor God kunnen zijn, dat is zo. Maar om nu te zeggen dat ook geen stukje daarvan kan zijn, dat gaat toch wel erg ver. Rome zegt dat met name zo. Dan zijn de goede werken inderdaad een stukje van de verdiensten voor God. Christus heeft veel gedaan, maar ik moet ook nog een stukje daarvan verdienen. We zoeken het dan, dat heeft ook gezegd, bij Mozes, bij de wet. Hoe dat komt. Gemeente in het paradijs heeft de Heere met Adam het werkverbond gesloten. En het woord zegt het al, je kon de zaligheid door werken verdienen. Door te leven in gehoorzaamheid aan God, zouden Adam en Eva eeuwig leven. Na de zondeval is dat verbond verbroken, terwijl wij daar innerlijk toch nog zo vast aan kunnen zitten. Ik wil het zelf doen. Dat zit er zo diep in. Dat denken we misschien wel met onze werken en met onze wettische vroomheid en godsdienstigheid de zaligheid toch te zullen verdienen. Ook in het leven van een kind van de Heere kan dit zo zijn. Dan steun je in de stilte misschien nog zo van alles en nog wat buiten de Heer Jezus. Je houdt je op de been met gevoeligheid. Of ook misschien wel zelfs met je armoede. Mensen rekenen zich rijk met een gemis. En daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Gemeente, was het een zegen wanneer de Heilige Geest daar een radicale streep door haalt. En ons leert dat wij niet in onszelf moeten zoeken, maar moeten leren zien op de Heer Jezus, op het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Want dat doet de Heilige Geest ook wanneer hij in je aan het werk gaat. Dan werkt hij net zo lang of net zo kort, maar in ieder geval net zo diep in ons, totdat we als een arme zondaar voor God overblijven. en ons helemaal aan hem leren overgeven. En op hem alleen ons vertrouwen leren stellen. Dat is nou de bedoeling van de catechismus. Merken bij het antwoord, de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, moet helemaal volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig zijn. En ook onze beste werken zijn in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt. Draait in het antwoord op iets wat eigenlijk best wel aangrijpend is. Wat ons allemaal aangaat. Om de woorden Gods gericht. In zondag 23 hebben de onderwijzer en de leerling al uitgelegd dat alle mensen een keer voor Gods gericht zullen verschijnen. Dat kan zijn wanneer wij sterven en daarbij God ontmoeten. Dan sta je met je ziel voor God. Het kan ook zijn dat je nog leeft. Wanneer Jezus terugkomt op de aarde, dan sta je met ziel en je lichaam voor het gericht van de heilige en de volmaakte God. Omdat God heilig is, daarom kan alleen een kleed dat helemaal wit en schoon is voor God bestaan. God kan vanwege zijn heiligheid met de zonde geen gemeenschap of omgang hebben. En daarom met de zondige mens in zichzelf ook niet. God is daarbij ook volmaakt. En omdat God volmaakt is, daarom is er alleen een leven dat helemaal klopt met de volmaakte wil en wet van God niet straffen. En op dat punt, gemeente, komt de catechismus vanmiddag zo dichtbij. Want wie van ons kan zeggen dat hij helemaal zo geleefd heeft, zoals God dat wil? Elk uur, elke minuut, elk ogenblik van de dag. Gemeente, niemand. Laten we dan ons hoofd maar buigen en onze zonde beleiden voor God en voor elkaar. Het is met ons zelf zo dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden zijn bevlekt. Wat is daarom ontdekking nodig? Ook in het leven met de Here, om van harte de catechismus bij te leren vallen en het de Heere eerlijk te vertellen dat ook mijn beste werken onvolkomen en met zonden zijn bevlekt. Want dan krijgen we voor het eerst of opnieuw de Heere Jezus zo nodig. Hij heeft in alles de wet van God wel helemaal gehouden. Hij is niet te vergeefs gestorven. Hij is een volkomen zaligmaker. De gerechtigheid moet van een andere kant komen. Dat witte kleed van de Heer Jezus, alles waarvoor hij betaald heeft, dat is het enige wat voor Gods gericht kan bestaan. Laat daarom ook ons smeekgebed zijn. O Heere, zie ons in uw grondeloos barmhartigheid aan, in uw Zoon, in Jezus Christus, onze Heere. Nu het tweede, de beloning. Gemeente, dat witte kleed van zojuist. Dat witte kleed van zojuist. Hebben wij dat al? Of, met woorden van de catechismus, de gerechtigheid die in het gericht van God wel bestaan kan en die wij op geen enkele manier verdienen, zelfs niet met onze beste werken. Want dat heeft de leerling zojuist uitgelegd. Dan komt wel weer een nieuwe vraag naar boven. de vraag, hoe, daar begint hij mee, hoe zit dat dan, wat zeg je nu, verdienen onze goede werken dan helemaal niets? Er staat toch in de Bijbel dat God, die in dit en ook in het toekomend leven wil belonen, de Bijbel leert toch duidelijk, dat God kwade straft en het goede ook beloont. Oude Testament zegt de Heer tegen Abraham, Abraham, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Boas tegen Rut, uw loon zij volkomen van de Heere, onder wiens vleugelen gij toevlucht genomen hebt. Zacharias, Nieuw Testament, hoort van de engel, uw gebeden zijn verhoord. Cornelius krijgt te horen, uw gebeden en uw aalmoezen zijn in gedachtenis opgeklommen voor God. Mozes, volgens de Hebreeënbrief, die zag op de vergelding van het loon, toen hij liever voor koos om met het volk van God voor een tijd kwalijk behandeld te worden dan de genieting van de zonde te hebben. Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt dit, zo wie een van deze kleinen een beker koud water te drinken geeft, hij zal zijn loon geenszins verliezen. Zo zouden er ook meer voorbeelden gegeven kunnen worden. In dat licht bezien is de vraag te begrijpen. Hoe zit het dan? Verdienen onze goede werken dan helemaal niets? Antwoord is, de beloning gebeurt niet uit verdiensten, maar uit genade. Weet je toch, jongelui, van die landheer, die wijngaardenier, hij gaf uit genade. En zo doet de Heere dat nu ook. Het loon wat de Heere uitkeert, is niet na verdiensten, maar is uit genade. En de catechisme sluit daarop aan. God beloont de goede werken in dit en in het toekomende leven. Zo horen wij nadrukkelijk het antwoord. In dit leven al staat er. Daar moeten wij dus nadrukkelijk bij stilstaan. In dit leven. De gelovigen zegent de Heere niet alleen na hun sterven, maar ook in dit leven. Daarom, jongelui, het leven met de Heere per definitie een rijk leven en ook een heel gelukkig leven. Echt waar. Een leven met de Heere, dat is een onuitsprekelijk goed en rijk leven. Het genadeloon voor degene die de Heere dienen en vrezen en lief hebben, dat is genade, dat is eer, dat is gemoedsrust, dat is vreugde, bij tijden zelfs een onuitsprekelijke vreugde in de Heere. Het is ook een innerlijke vrede, maar ook zekerheid en blijdschap in het geloof in de Heere Jezus Christus. Catechismus, die zegt immers ergens anders ook dat ik uit de goede werken van de waarheid van mijn geloof verzekerd word. Dat ziet op de opwas en de groei in de genade en de kennis van Christus Jezus de Heere, waarin vastheid wordt gegeven. Zekerheid, dat nog dood nog leven, je kan scheiden van de liefde van Christus. Gemeente, wanneer er dan onder de kinderen van God zo weinig toename en weinig vastheid is, ligt hier dan misschien een van de oorzaken. Zijn wij dan wel ijverig in de goede werken? Wie in de weg van de zelfovergave en van de zelfopoffering en van de zelfverloochening zijn weg mag gaan, die heeft vrede. Echt waar. Die heeft vrede. Maar wie op zichzelf gericht is en in zelfhandhaving zijn weg gaat, die wordt onrustig en twijfelmoedig. Want de zonde maakt altijd scheiding. Dan onthoudt de Heere de troost en de zekerheid aan het geweten. Dan ontbreekt de vastheid. Gemeente kind van God. Een slordig leven, ik zeg de allerliefde. Een slordig leven wordt beloond met duisternis in je ziel. Maar een leven vol van goede werken, dat geeft een goed leven van een gerust geweten. En ook een blijmoedig gemoed van vrede en vreugde in en door God in Christus. Maar de Heere beloont dan ook het toekomende leven. Maar het loon van de Heere is, na het leven wat hij dan uitkeert, kort en krachtig staat het er, het is het eeuwige leven. Het eeuwige leven. Maar geweten het eeuwige leven, dat heeft de Heer Jezus toch ook voor zijn kinderen verdiend? En dat is ook zo. Het is allemaal genadeloon. Het is allemaal Gods gave en Gods werk. Denk nog even aan het gericht, waar het zojuist ook al even over is gegaan. Want de Heer Jezus, die vertelt in de Bijbel, bijvoorbeeld Matthäus 25, hoe de mensen zullen reageren die beloning van het eeuwige leven dan zullen krijgen. Die mensen, die zullen dan allemaal heel erg verbaasd vragen, Heere, wanneer dan? Wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd? Of dorstig en te drinken gegeven? Dat kun je aan merken, dat die beloning ook echt alleen uit genade is. Zij zien dat zelf niet zo, dat ze iets daarvan zelf verdiend hebben. Ze deden namelijk alleen maar datgene wat ze zagen als hun schuldige plicht. Uit liefde, zeg maar. Als onnutte dienstknechten deden zij hun werk. En dat doe je niet voor loon. En de Heer Jezus zegt dan, voor zover u dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt u dat mij gedaan. En dan krijgen ze de beloning van het eeuwige leven. De werkelijke reden waarom je beloning uit genade krijgt, dat is omdat de Heer Jezus dat allemaal voor je heeft verdiend. Hij bracht het offer voor de zonde. Nu is een arbeidsloon voor zijn aangezicht. Dat arbeidsloon, dat is zijn kerk. Elk levend lid van die kerk, elke gelovige, deelt mee in zijn arbeidsloon. Hij heeft het verdiend. En hij deelt uit genade alleen. En juist daarom is het allemaal genadeloon. De Heere ziet dan in al die goede werken zijn eigen werk. Hij ziet het werk van Christus. En daar zet de Heere dan ook zijn kroon op. Hij bekroont zijn eigen werk. Dan wordt Gods werk verheerlijkt en zijn naam ontvangt alle eer. Nu het derde, liefde, daar let ons nu op de derde gedachte, maar eerst gaan we samen zingen. Zesde vers van Psalm 84, want God, de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon. en schild wat er volgt in vers 6 van Psalm 84. Gemeente zondag 24, de goede werken, verdiensten, beloning, nu het derde, liefde, dat is het diepste tenminste, in vraag en antwoord 64. Want dan heeft de onderwijzer het antwoord van de leerling rustig op zich in laten werken. God kan mensen niet naar de hemel laten gaan, omdat hij goede werken in hun leven ziet. Niets van de mens stelt mee. Nee, die voor Gods rechterstoel staat en God hem oordelen zal. Het is in het leven van al Gods kinderen vrije en soevereine genade alleen. Maar gaan mensen dan niet zeggen dat het allemaal niet uitmaakt hoe je leeft? Dat je dus net zo goed zonden kunt doen? Of, vraag van onderwijzer, zorg deze leer dan niet voor zorgeloze en voor goddeloze mensen? Antwoord is nee. Wel nee, dat gebeurt niet. Gemeente, met je hart geloven dat alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus meetelt voor het gericht van God, maakt mensen niet zorgeloos. Daar begint het mee. Je moet je bij bedenken dat het dan gaat om mensen zoals wij, die voor het overgrote merendeel vanaf onze kindse jaren met deze Bijbelse leer werden grootgebracht. Over alleszins nette kerkmensen dus, die ten diepste zorgeloos leven. Wanneer wij, hoe dan ook, rustig doorleven. Want, zeggen ze dan, het is alles genade, dominee. God moet het doen. En ik kan er zelf toch ook niets aan doen. De onmacht en de onwil van de mens van nature wordt aangegrepen. En we gaan wel voorbij aan het andere. Wat de Bijbel net zo goed vertelt en net zo goed waar is, dat wij allemaal ten volle verantwoordelijk zijn en blijven. Tegenover de welgemeende aanbieding van Christus, in het evangelie. We horen het aan dat niet komen tot Christus en geen gehoor geven aan de roepstem van het evangelie niet de schuld is van God of van het evangelie of van Christus, maar eigen schuld is. En we leven door zorgeloos. Met je hart geloven dat alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus meetelt in het gericht van God, maakt mensen daarna ook niet goddeloos. Goddelozen zijn mensen die uiterlijk deze deur wel beleiden, maar die zonder God doorleven. In bepaalde opzichten staan ze dus op één lijn met de zorgelozen, hoewel er natuurlijk wel verschil is. Dat voelt in de woorden allemaal aan. Goddelozen maken van de genade een middel om te blijven zondigen. Dan gaan we voorbij aan de oproep tot een leven met de Heere. En er wordt gezondigd met een beroep op de barmhartigheid van God. Paulus dagen, laten wij de zonde maar doen, opdat de genade meer worden zal. Ik kwam in de voorbereiding een verwijzing tegen naar Bunyan's Christenreis. En dat is in dit verband veelzeggend. Christen ontmoet onderweg op een bepaald moment namelijk drie slapers. De een heet Slechte, andere heet Luiaard en de volgende heet Vermetere. Christen, die waarschuwt hen. Hij zegt, jullie hè, jullie zitten te slapen in het topje van de mast. En als de duivel straks komt, als een briesende leeuw, verslindt hij jullie als een weerloze prooi. Maar dat is echt slechte. Ik zie helemaal geen gevaar. En Luiaard zegt, ik wil nog een poosje slapen. En Vermetere zegt, waar bemoei jij je eigenlijk mee? Iedereen moet op zijn eigen benen staan. En dan lees je dat Christen daarop verdrietig verder gaat. Gemeente, zie je het beeld voor je, zorgeloos, goddeloos, de een ziet het dodelijke gevaar niet. De ander wil graag een poosje van de wereld genieten, dan zullen we ons later wel bekeren. Terwijl de Heere zegt, heden. Terwijl de Heere zegt, vandaag is het een wel aangename tijd. Het is vandaag een dag van de zaligheid. En de volgende zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden. Ik heb aan geen ding gebrek. Als je gewaarschuwd wordt, dan is het, bemoei je met je eigen zaken. Hoe dan ook, we slapen rustig verder. Totdat we straks wakker worden. Wanneer het voor eeuwig te laat is, geliefde gemeente. Laat u waarschuwen. O, laat u toch waarschuwen. En denk toch niet dat aan deze leer zou liggen. Wanneer mensen zorgeloos en goddeloos doorleven. Antwoord zegt namelijk duidelijk, het is onmogelijk. Zo staat het er. Het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten van de dankbaarheid. Simpel gezegd, jongens en meisjes, het kan niet. Het kan gewoon niet. Dat wie door het geloof één is gemaakt met de Heer Jezus, dat hij geen vruchten van dankbaarheid zou voorbrengen. Het is dus precies omgekeerd. Deze leer maakt geen mensen die onverschillig doorleven, maar maakt mensen die vol van zorg worden over de vraag hoe dat nou weer goed komen kan tussen de Here en een ziel. Hoe nou de Here weer alle eer in hun leven krijgen zal. En deze leer maakt dan ook geen mensen die zonder God doorleven, maar die in alles willen leven zoals de Here dat vraagt, voor wie het belangrijkste wordt. Here, wat wilt u dan dat ik doen zal? Jongens en meisjes, van geloven dat alleen de Heer Jezus het weer goed kan maken tussen God en jou, daar word je niet zorgeloos van. Je gaat integendeel aan de slag. Ouderen, je gaat de Heer zoeken. Je gaat de Heer zoeken totdat je hem gevonden hebt in zijn woord en door zijn geest. Ik heb eens de uitspraak gehoord. Dan komt er een boekenkast in beweging. Mensen gaan, die gaan onderzoeken. Die gaan zoeken de Heer totdat ze hem gevonden hebben. Maar in de gerechtigheid, maar in de verdiensten van de Heer Jezus. De jouwe is geworden door het geloof, dan ga je aan het werk. Je gaat juist goede werken doen, dat maak je niet goddeloos. Maar je gaat leven voor God en ook tot zegen van je naaste. U merkt wel, het gaat dus in eerste instantie om de inplanting in Christus. Daar begint het bij. God begint zijn werk in harten van jongeren van ouderen in de wedergeboorte. Dan word je wakker. Dat is wat. Dan ga je ogen open. Dan wordt een mens wakker. Dan word je door het geloof één met Christus gemaakt. Je wordt Christus ingeplant. U kent dat beeld wel. Van de wijnstok en van de ranken in het beeld is de Heer Jezus de wijnstok en zijn kinderen de ranken. Ranken, die zijn in alles totaal afhankelijk van de wijnstok. Zonder dat zijn ze niks. Daar moeten ze voeding en sappen van ontvangen. Zo is nu ook hier een veel diepere zin. Wanneer je door het geloof Christus ingeplant bent. Dan is hij je wijnstok. Ja. En zijn wijde ranken die levenssappen krijgen vanuit de wijnstok Christus. Johannes 15, de Heer Jezus zelf. Ik ben de ware wijnstok. Blijf in mij. En ik in u, want die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vruchten, gemeente, dan komen de vruchten vanzelf. Want het is onmogelijk, staat er. Dat is Bijbels. Het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof, een levend geloof is ingeplant, dat hij niet zou voorbrengen de vruchten van de dankbaarheid. Dan gaat die rank groeien. Dan gaat die rank bloeien. En aan de hand van het beeld van de wijnstok en de ranken is het glashelder. Die goede werken, die zijn geen vrucht van onszelf, maar die zijn vrucht van het werk van Christus in ons. Dan bloeit de rank. Kijk het naar je leven, gemeente. Dan bloeit de rank, omdat hij leeft uit de wijnstok. En anders niet, echt niet. En het is alles ten diepste van hem. Dan geldt het. Ik leef. Nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dan gaat het om die innerlijke geloofsgemeenschap met Christus. Je leert als een arme zondaar leven. vanuit die gemeenschap met hem. Je krijgt iets van de liefde van Christus. Kent u dat? Die liefde van Christus die met Paulus gaat dringen. Je krijgt iets van de liefde van Christus. Je krijgt ook iets van de droefheid van Christus. Je krijgt ook iets van de bewogenheid van Christus. Je krijgt ook iets van de gunning van Christus. Je krijgt ook iets van de benauwdheid van Christus. En van de ootmoedigheid. En van de zachtmoedigheid. En van de nederigheid van Christus. Wat wordt Christus gemeente? Wat wordt Christus dan toch heerlijk en groot in je leven? En er blijft alleen maar genade over. Niets uit ons. Alles uit hem. En zo reist de kerk naar Jeruzalem. We gaan afronden, gemeente, zondag 24, goede werken, verdiensten, beloning en als laatste liefde. We hebben het gehoord tegen de achtergrond van onze neiging om er zelf nog iets aan bij te willen dragen, is zalig worden genade alleen. Dat is een wonder, gemeente. En ook een zegen. En een zeer grote troost. Dat het genade alleen is. Dat niets van mij erbij kan. En ook niets van mij erbij hoeft. Gemeente jongelui. Echt geloven, hè. Dat doe je met lege handen. Dat doe je met lege handen. Geloven is bedelaar worden en bedelaar blijven. Dat is je lege handen telkens weer aan de Heere laten zien. Dat is je als een schuldige en verloren in jezelf in een vast en stil vertrouwen overgeven aan zijn genade alleen. Dan is er ook altijd het andere. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Zeker. De kinderen van God zien die vruchten bij zichzelf misschien zo vaak niet. Anderen zien het veel duidelijker dan jij. Dat de dingen van de eeuwigheid waarde voor je gekregen hebben. Dat Christus je dierbaar is geworden. Dat de dienst van de Heere een liefdedienst is geworden. Dat je tot zegen bent voor anderen. Maar dat zal straks het grote wonder zijn. Om dan in dat gericht van God staande te blijven. Op grond van Christus en van zijn verdiensten. En het dan tot in de eindeloze eeuwigheid uit te mogen juichen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat u het hebt gedaan. Amen. Psalm 52, vers 6 en 7. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.